Dankbaar ben ik dat ik in uw midden mag zijn. Nu niet met een groep die komt zingen. Dat is heel veel gebeurd in de voorbije jaren. Ik kan ook wel 25 jaar geweest zijn achter elkaar. Ik weet het niet precies meer. Ik kan ook wel 25 jaar geweest zijn achter elkaar dat we kwamen zingen. Nog wel 35, hè? Ja. 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 En ook fijn dat ik gelegenheid had om zo snel te voorzien in het feit dat Johan niet kon. Broeders en zusters, vrienden, wij hebben het kostbare woord van de Heere. En we hebben dat in allerlei vertalingen, we kunnen daar vrij over beschikken. We kunnen dat lezen, we kunnen dat overdenken, we kunnen dat onderzoeken. En we doen dat vanavond ook en ik wil met u lezen de geschiedenis uit Genesis 22. Genesis 22. Te beginnen bij vers 1, Genesis 22. En dan lezen we, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik zeker u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen. Tot zover het lezen uit Gods woord. Er komen nog een aantal teksten voorbij, maar dit is het inleidende Bijbelgedeelte. Broeders en zusters, vrienden. We hebben zo even uit Genesis 22 gelezen. Een hele bekende geschiedenis. En wij allemaal kennen denk ik wel de drie V's van de vereniging Het Zoeklicht. Verzoening, vervulling en verwachting. Nou, ik heb vanavond gekozen voor een thema met drie G's. Geloofsbeproeving, geloofsvertrouwen en geloofsgehoorzaamheid. Op een zondagmorgen tijdens een samenkomst zijn veel christenen bij elkaar. En de dienst is nog maar net begonnen als twee mannen in het zwart met machinegeweren en nors kijkend de kerkzaal binnenkomen. En hen verrassen. Iedereen moet gaan staan. En een van de mannen roept: wie in Jezus gelooft, die zal gedood worden. Meteen vluchten het koor, enkele ouderlingen, diakenen en de meesten van de aanwezigen. Er blijven er zo ongeveer 20 over. En de man die gesproken had, die kijkt dan naar de prediker en die zegt: oké, broeder, nu heb ik allen ontmaskerd. Nu kunt u de dienst voortzetten, ik wens u een mooie dag. En de beide mannen draaien zich om en vertrekken. Ja, wij kunnen ons dat hier niet zo voorstellen, maar er zijn landen waar dat zomaar gebeuren kan. Geloof in Jezus Christus, ja, geloven in God de Vader, in God de Zoon, in Jezus Christus en in God de Heilige Geest. Wat is het ons, broeders en zusters, eigenlijk waard? Wat is het ons waard als dat geloof op de proef wordt gesteld? Wat zouden wij gedaan hebben als die twee mannen waarover ik sprak hier vooraan zouden hebben gestaan vanavond? Abraham. Abraham betekent verheven vader. En bij de verbondsluiting in Genesis 17, voorafgaand aan ons Bijbelgedeelte, werd dat Abraham, vader van velen, vader van menigte volken. En Abraham die eerder Hagar, dat weet u wel die geschiedenis, met haar spottende zoon Ismaël op verzoek van Sarah en met instemming van de Heere wegzond en daardoor al in zekere zin een zoon verloor. Ja, soms moet je afscheid nemen van personen in je leven. Personen die de werking van God in je leven kunnen belemmeren. Abraham moest dat ook. En soms moet je dingen ook daadwerkelijk uit je leven wegdoen. Niet blijven ja-maren, maar gehoorzamen. En ik ga nu geen zaken noemen, want ik vertrouw erop dat u als regelmatige, en misschien komt u wel elke keer, dat u als Bijbel open avondbezoekers dat zelf wel weet. De dingen die niet in uw en ook in mijn leven thuis horen. En nadat Abraham een kwestie heeft opgelost over een door hem gegraven put met Abimelech, de koning van Gerar, en dat werd geregeld via een verbondsluiting en bezegeld met de gift van 7 lammeren, dan lezen we dat Abraham te Berseba de naam van de Heere, de eeuwige God, aanriep. En het vorige hoofdstuk eindigt dan dat Abraham vertoefde vele dagen als vreemdeling in het land der Filistijnen. En alhoewel Berseba niet tot dat eigenlijke land van de Filistijnen behoorde, lag het wel onder de invloedssfeer van Abimelech. Want Berseba lag niet zo ver weg bij de grens van het Filistijnse land vandaan. En na een periode van rust, en dan komen we in ons gedeelte, gaat God de Vader Abraham op de proef stellen. En deze beproeving, en u hebt het ongetwijfeld meegelezen, die is zeer ingrijpend. Want de toekomst van Abrahams geslacht staat op het spel. En daarmee de vervulling van de belofte die gewaarborgd leek door de uiteindelijke geboorte, hoe lang hadden ze moeten wachten, Abraham en Sarah, van de beloofde zoon. Want God had immers zelf gezegd dat via de lijn van Isaac, en daardoor dus de vervulling van de belofte, dat er sprake zou zijn. Dan lijkt het toch op zijn minst alsof God door wat hij nu van Abraham vraagt, tegen zijn eigen plan ingaat. En de Heer roept Abraham bij naam in ons gedeelte. En deze zegt: zie, hier ben ik. Het is een uitdrukking die 3 keer voorkomt in dit hoofdstuk. In vers 1, 7 en 11. Zie, hier hier ben ik. Ik ben ter beschikking. Hoe is dat met ons? Zijn we beschikbaar als de Heere roept? Als er een appel klinkt aan en in ons hart? Ik moest denken aan de apostel Paulus die aan de gelovigen in Rome schrijft. Romeinen 12 vers 1 kunt u dat lezen. Dat Paulus zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. De NBG 51 zegt, dat is uw redelijke eredienst. Dat is een eredienst. Je leven wijden aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Hebt u, heb jij hierop alles meerdere keren gezegd toen u dat las? Zie, hier ben ik, Heere. Zie, hier ben ik. En na het zie, hier ben ik, van Abraham volgt de opdracht aan zijn zoon Isaac om Isaac te offeren. Tweede vers, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Isaac, hij wordt hier in dit vers op 4 manieren aangeduid. God is niet vaag. De Heere is nooit vaag. En Gods woord is ook niet vaag. Is duidelijk voor een ieder te lezen. Dat we niet alles begrijpen, dat is een tweede punt. En daarom vorsen we in dat woord en onderzoeken we het en delen we het en praten we er met elkaar over. En we mogen ons verzekerd weten van de hulp van de Heilige Geest om ons het woord te openbaren. Maar het woord is niet vaag. Vandaag de dag wordt echter in veel kerken en gemeenschappen op allerlei terreinen van de geloofsinhoud het woord wel vaag voorgehouden. En u als gelovige, u moet net zo zijn als die broeders en zusters in Berea. U moet alles toetsen zelf aan de schrift. Wat u vanavond hoort, wat u eerder hoorde, wat u van anderen leest, u moet alles zelf toetsen aan de schrift. En de gemeente van Berea die onderscheidde zich gunstig van die van de Thessalonica. Want ze gingen daar eens de schriften na of deze dingen al zo waren. Het woord is niet vaag, maar het wordt veelal op bepaalde terreinen van het geloof vaag voorgehouden. Niet wat betreft Gods liefde natuurlijk. Maar wel als het gaat om Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Dat de mens van nature een zondige natuur heeft en doet zonde. En dat er een noodzakelijke weg is van bekering, van geloof en wedergeboorte door de Heilige Geest. Ja, heden ten dagen, en dat is niet alleen heden ten dagen, maar dat is al veel langer zo, worden door verdraaiing, en zoals Paulus dat schrijft aan de Romeinen, de waarheden van Gods woord in ongerechtigheid ten onder gehouden. De waarheid verdwijnt naar onder. En de onwaarheid komt boven. En talloze geloven het en lopen daar achteraan. Daarom onderzoek het woord en toets het woord. En de Heere zegt hier tot Abraham, uw zoon, uw enige. Met Ismaël wordt niet meer gerekend. Hij is met zijn moeder weggezonden. En in die zin kan het begrepen worden dat er één zoon overblijft. Al blijft Ismaël in natuurlijke zin natuurlijk wel een kind, een zoon van Abraham. Want eenmaal een kind, altijd een kind. Dat geldt ons evenzo. In natuurlijke zin zijn en blijven wij kinderen van onze ouders. Hoe het verder in het leven ook gaat. Dat kan niemand ongedaan maken. En als wij door het geloof in de Heer Jezus, door hem aan te nemen in ons leven, opnieuw geboren zijn, de Bijbel zegt uit God geboren zijn, dan blijven we ook altijd een kind van God. Ismaël is echter uit menselijke overwegingen geboren. De Bijbel noemt dat naar het vlees gerekend en verwekt. Maar Isaac is de zoon van de belofte. Maar Johan is in Galaten bezig, daar gaat het ook om de zoon van de slavin en de zoon van de vrije, de zoon van de belofte, Isaac. En in die zin is Isaac de enige zoon. En het woord enige heeft bovendien ook de betekenis van kostbare, van geliefde. En nog is de omschrijving van wie de Heere bedoelt niet af. De Heere is niet vaag. Het is die u lief hebt. En tenslotte noemt God ook de naam. Het is Isaac. En zijn naam betekent gelach of hij lacht of men lacht. Denk terug aan Sarah toen de geboorte van een zoon uit haar werd aangekondigd toen zij lachte. En toen de Heere dat zei, loog. Die u lief hebt. Het is de eerste keer dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt. Het geeft de intieme houding in tussen de vader en de zoon. Tussen de vader en de zoon. En dan maak ik gelijk die stap tussen God de vader en God de zoon. Die liefdesverhouding, die intieme verhouding. En elk misverstand als de Heere Abraham de opdracht geeft om welke zoon het zou gaan, is uitgesloten. Het is de zoon die Abraham samen met Sarah als een wonder van God heeft gekregen. Andere kinderen hebben ze samen niet gekregen. Het is de zoon die zijn vreugde is, van wie hij zielsveel houdt. En God heeft hem beloofd dat hij in deze zoon een groot nageslacht zal krijgen. Eén zoon moest er worden weggezonden. En nu vraagt God de andere zoon te offeren. Vrijwel alle Nederlandse vertalingen gebruiken in dit Bijbelgedeelte daar voor dat offer het begrip brandoffer. Dit woord is afkomstig uit de Griekse en de Latijnse vertaling van de Bijbel. Daar staat dan in die Griekse Latijnse vertaling het woord holocausten. Daar klinkt holocaust in door. De holocaust. Wat letterlijk brandoffer betekent. Maar het Hebreeuwse woord wat hier staat, in Genesis 22, wat hier gebruikt wordt, is het woord ola. En dat is een woord wat op geen enkele wijze van verbranden of van vuur uitgaat. Het is een erg specifiek woord. Het betekent letterlijk iets dat opgaat, dat opstijgt. De Nardense Bijbelvertaling, die heeft het terecht vertaald, dit woord met opgangsgave. Opgangsoffer, opgangsgave. Ola zegt niet zozeer iets over de wijze waarop het offer moet worden gebracht, maar meer over het doel van het offer. Het is een offer, het is iets gave, dat offer dat in zijn geheel voor de Heere God is. En zo is ook de Heere Jezus als het offer de volmaakte opgangsgave. En omdat zo'n offer volledig was toegewijd aan de Heere God, mocht er ook niet van worden gegeten. Zoals bij andere offers, waar degene die het offer bracht of bracht en wie het en de priesters die mochten van die offers eten, maar van dit offer niet. In het Nieuwe Testament wordt het offer van de Heer Jezus vergeleken met de allerheiligste offers die in Leviticus staan beschreven. En in Hebreeën 10, vers 8 tot en met 9a kunnen we lezen wat de Heer Jezus zegt. Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offer voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet werden gebracht. En daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Het offer van de Heer Jezus was vrijwillig. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Zei de Heer Jezus ook in de hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zijn offer was vrijwillig en in de eerste plaats was het geheel voor God zijn Vader. De Heer Jezus deed genoegdoening voor de zonde, om de toorn van God over de zonde voor ons weg te nemen. En Abraham, hij moet naar een der bergen die de Heer hem noemen zal, Moria, in het land Moria. Het land Moria met zijn bergen, dat is niet zomaar een toevallige plaats. En we komen deze naam tweemaal in de Bijbel tegen. Hier in Genesis 22, maar ook in 2 Kronieken 3 vers 1. Daar gaat het over de tempelbouw door Salomo. En daar lezen we, toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Dat was de plaats die God zich verkozen had om daar te midden van zijn volk te wonen. En die plaats waar ongeveer 1000 jaar de tempel zou staan, dat was de plaats waar Isaac geofferd moest worden. En daar in de tempel, daar zouden jarenlang vele offers gebracht worden. Allen als een heenwijzing naar het offer dat de Heer Jezus wilde zijn en zou brengen op de gestelde tijd. Altijd op Gods tijd. En toen het paaslam stierf op Golgotha, eens en voor altijd gebracht, toen werd ook het lam geslacht, terwijl het paasgaan gevierd werd onder het Joodse volk. En het offer werd gebracht in het land Moria bij Jeruzalem. Broeders en zussen, vrienden, de gevoelens van Abraham worden niet beschreven. We lezen ook niet van aarzelingen of tegenwerpingen. Er klinken geen ja-maars. En dat is ook een les voor ons. Niet onze gevoelens zijn bepalend. En evenmin onze tegenwerpingen, ons tegenstreven. Onze ja-maars, slechts vertrouwen en gehoorzaamheid telt. En de vraag van de Heere, behorend bij de praktische les die Abraham en die ook wij moeten leren is, geloof je meer in datgene wat ik je heb beloofd of gegeven, of geloof je meer in mijzelf? We lezen van Abraham slechts zijn onverkort gehoorzaam handelen. Smorgens vroeg, vers 3. Abraham staat vroeg op, hij talmt niet. Hij zadelt zijn ezel, hij neemt 2 van zijn knechten. Daar staat in het Hebreeuws 2 van zijn jongens. En zijn zoon Isaac. En klooft dan pas het hout voor het offer. Dat wordt als laatste genoemd. En ik geloof echt dat zo de Bijbel is, dat de volgorde die daar staat, dat de Heer die ook zo bedoeld heeft, dat dat ook een betekenis heeft. Je kan zomaar niet woorden omdraaien in de Bijbel. Het is heel opmerkelijk dat pas ten slotte als laatste het hout wordt gekloofd. Het is heel opmerkelijk. Waarom? Nou, dat weten we niet. Ik heb het ook niet kunnen vinden ergens. Hij zegt, dat is een uitleg die vrede vindt in mijn hart. Die aansluit wat de Heer openbaard heeft. En wat zal er allemaal door Abraham heen gegaan zijn? Vraagt God nu een kindoffer? En waarom wordt die beloofde zoon na zo'n lange tijd, na lange tijd is hij geboren, waarom wordt hij nu weer weggenomen? Nou, in Leviticus 18, maar dat is natuurlijk opgeschreven nadat Abraham leefde, verbiedt de Heere zelf ondubbelzinnig het offeren van kinderen. En het is ook strijdig met zijn karakter, want dat blijkt natuurlijk ook uit de schrift, onder andere uit Jeremia 32 vers 35. Daar gaat het over het offeren van zonen en dochters aan de Moloch, u weet al, die afgodendienst. En Israël liet zich daarmee in. En dan zegt de Heer, wat ik hun niet geboden had. En wat bij mij niet opgekomen was, het bedrijven van deze gruwel om Juda te doen zondigen. Maar wat heeft de Heer er daarmee voor? Het is een zware geloofsbeproeving voor Abrahams geloof in de eeuwige God die hij heeft leren kennen. Maar de Heer wil echter tot uiting laten komen wat er aan Gods vertrouwen in Abraham aanwezig is. Oh, God spreekt zichzelf niet tegen. Dat lijkt soms zo, maar dat is niet zo. En de Heere die beproeft Abraham, zijn vriend Abraham, en later beproeft hij ook zijn volk Israël. En ook u, jij en ik worden beproefd op het geloof wat in ons is. Want de Heere vraagt ook van ons geloofsvertrouwen en geloofsgehoorzaamheid. Waarom? Om de waarde van ons geloof te testen. Daar aan het begin, hè, die twee mannen daarvoor aan, al die mensen die vluchten, het koor, wat ouderlingen, diaken en veel van de gemeente. Ik oordeel niet over hun geloof. Maar wat is het geloof waard? Als het zo geconfronteerd wordt met beproeving. De Heer wil ons geloof zichtbaar maken. Hij wil ons zegenen om ons nog meer te kunnen vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En in vers 12 zien we dat ook, daar zegt de Heer, want nu weet ik, dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Natuurlijk wist de Heer dat wel. Hij is alwetend. Hij overziet alle tijden, alle plaatsen. Hij weet alles, al van voor de grondlegging der wereld. Maar hij wilde het geloof van Abraham beproeven, opdat het zichtbaar zou worden. Hij stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Nou, de reis van ongeveer 2,5 dag, dat klopt met de afstand van Beersheba tot Jeruzalem. Dat is zo'n 70 kilometer. En zo is er in die weg die Abraham gaat met Isaac en die twee jongens, die twee knechten en dat lastdier, is er genoeg tijd om te overdenken wat er staat te gebeuren. En dat maakt het lijden des te zwaarder. Want het offer wordt niet in een opwelling gebracht. Het is een hele weg naartoe. En zo komen ze op de derde dag aan op de plaats die de Heer had genoemd. En die hij reeds zag in de verte. Nou, dat in de verte zien, dat doet denken aan het raadsbesluit van God voor de grondlegging der wereld. Dat de Heer Jezus eenmaal zou komen als een offer zich zou geven. Op de plaats Golgotha. De Heer wist van dat offer. Hij zag die plaats. Je kunt erover lezen in 1 Petrus 1 vers 20. En de derde dag, dat spreekt toch ook wel tot ons. De derde dag. Dat is de dag van de opstanding uit de doden. God wekte de Heer Jezus op uit de dood. Hoe kon dat? Omdat de oorzaak van de dood was weggenomen. De zonde. De zonde verzoend. Door het geloof gerechtvaardigd. Weet u wat dat betekent, gerechtvaardigd? Dan ziet God u jou alsof je nooit gezondigd hebt. En dat is met die nieuwe natuur ook zo die je krijgt als je tot geloof komt en geboren wordt door de Heilige Geest uit God. Dan krijg je een nieuwe natuur. Johannes zegt, wie uit God geboren is, die kan niet zondigen. En als je zondig doet, met je oude natuur. De derde dag, het spreekt van de opstanding van de Heer Jezus. Dat offer en die opstanding, Genesis 22, heeft een heerlijk profetisch vergezicht naar de toekomst van wat zou komen, wat nodig zou zijn voor de mensheid vanaf het eerste moment tot aan het laatst toe. En de knechten, de jongens moeten achterblijven. En vader en zoon gaan alleen verder. En Abraham zegt, als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Is dit een hoop die uitgesproken wordt? Zegt hij dit ter geruststelling van de knechten? Nee, het is meer dan dat. Het is een echt en het is een groot geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen. Het staat er hier niet bij, maar de schrijver van de Hebreeënbrief die vermeldt in hoofdstuk 11 de daden die gelovigen in het Oude Testament in het geloof hebben verricht. En ook van Abraham. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 17 tot en met 19. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. En tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En Abraham, hij legt het hout op de rug van zijn zoon Isaac. En hij neemt vuur mee. Nou, het hout staat voor vervloeking. En het vuur heeft de betekenis van oordeel. Isaac. Zijn leeftijd wordt niet vermeld. En meestal denken we, en wat ik nu ga zeggen, dat is mijn overtuiging, maar dat moet u onderzoeken. Meestal wordt gedacht aan dat Isaac een jongen van zo'n jaar of 12, 14 jaar was. Ja, waarop dat dan weer gegrond wordt, dat is ook onduidelijk, maar kijk maar in kinderbijbels en zo, Isaac is een jonge jongen. Maar Isaac is intussen opgegroeid tot een jonge man die in ieder geval een last hout kan dragen en die logische vragen kan stellen. En een van de belangrijkste aanwijzingen, dat is altijd goed om een geschiedenis te plaatsen, te houden in de context van de Bijbel waar het staat. Dus dat betekent de voorgaande hoofdstukken, maar ook de hoofdstukken daarna te lezen en erbij te betrekken. En in Genesis 23, daar lezen we over zijn moeder, dat zijn moeder stierf, de dood van Sara. En daar staat dat zij 127 jaar was toen zij stierf. En toen Isaac geboren werd, dat staat in Genesis 17 vers 17 wordt vermeld, dat zij 90 was toen Isaac werd geboren. Dus daar zit 37 jaar tussen. Nou kunnen natuurlijk tijd zitten tussen Genesis 22 en 23. En hoeveel tijd dat is, dat weet ik niet. Maar Isaac is maximaal 37 geweest. En minimaal, dat zou ik niet weten. Maar voor mij, ik las bij een broeder die het uitlegde. Dat is Heinrich Bullinger. Dat is een Zwitserse protestantse theoloog. Een reformator uit de 16e eeuw. Die zegt in zijn chronologie van de Bijbelse geschiedenis. Dat Isaac 33 jaar oud moet zijn geweest. Als je dat voor het eerst hoort, denk je van, hè? Nou, toen dat las, broeder en zus, werd ik zo blij. Want hoe volmaakt is het woord? Als zo de vader, de zoon die 33 is, die als een offer gaat, heen wijst naar onze Heer Jezus Christus. Uw woord is de waarheid. God is een God van orde. Alles klopt met elkaar. Deze geschiedenis staat niet op zich. Het wijst heen. Deze geschiedenis, ben ik van overtuigd, wijst perfect heen naar en op de Heer Jezus Christus. En ik las ook nog ergens dat een zoon in die tijd van de Bijbel, een zoon moest tot zijn 30ste zijn ouders gehoorzamen. En daarna gold de vrije wil. En we lezen van Isaac om geen tegenwerpingen. Isaac was een gelovige zoon. Zo gingen ze beiden samen. Ziet u ze gaan? Met uw geloofsoog? Dat lezen we in vers 6, maar ook in vers 8. Zo gingen ze beiden samen. Hier komt de band tussen de vader en de zoon tot uiting. En dan kunnen we ook weer denken aan de laatste verse van Johannes 16, waar de Heer Jezus vlak voor het kruis staat en dat hij zegt, en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, en hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Kijk, die woorden, mijn vader, mijn zoon. Het geeft de intieme band weer die er tussen de vader en de zoon is. En Isaac vraagt naar het offerdier. Een vraag die in de gegeven omstandigheden bijzonder schrijnend is voor Abraham. Maar Abraham geeft antwoord en die zegt in vers 8, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Een antwoord waarvan Abraham niet bevroed heeft, denk ik, wat dat ten diepste zou betekenen. Het was een antwoord aan zijn zoon, maar ook een profetisch antwoord voor Israël en voor de wereld. God zal zichzelf voorzien in een lam voor het brandoffer. En Isaac, hij accepteert in een zwijgend vertrouwen het antwoord van zijn vader. Hij vraagt niet verder. En Abraham heeft ook niet gesproken, dat lezen we niet, over de opdracht die de Heer hem gegeven heeft. We lezen slechts over de handelingen die hij verricht. Het gaat hier over geloofsgehoorzaamheid. En geloofsgehoorzaamheid leidt tot dingen doen of niet doen, tot handelen. Abraham bouwt op de door God genoemde plaats een altaar, hij schikt het hout, hij bindt zijn zoon Isaac. En de spanning loopt hoog op, want nu komt het moment dat het gaat gebeuren. En Abraham, hij legt zijn zoon op het altaar, boven op het hout. Ik moest denken aan de Heer Jezus die op het vloekhout werd gespijkerd. Hij legt zijn zoon boven op het hout. En vers 10, toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Dit vers, dat is de spanning ten top. Eén beweging met het mes. En het mes is een beeld van de dood. En de zoon van de belofte is er niet meer. Alle hoop op nageslacht is dan vervlogen. Wat een geloofsbeproeving. Maar op hetzelfde moment roept de engel van de Heer. En als het onder het oude verbond, in het Oude Testament gaat over de engel van de Heer, de engel des Heren, dan is dat een voorverschijning van de Heer Jezus zelf. En de engel van de Heer roept Abraham, Abraham. En God blijkt zijn knecht geen moment uit het oog te hebben verloren. Al lijkt dat wel zo. En misschien heeft Abraham dat zo ook wel ervaren. Die 3 dagen. En wat een troost is dat ook voor ons. Dat we mogen weten dat de Heer er is. Gistermorgen mocht ik de meditatie verzorgen voor Klokradio, dat is in Nieuw-Lekkerland. Dat is, elke woensdag is daar een dag van de radio met geestelijke programma's. En ook zondags. Dat is heel bijzonder als je 2 dagen in de week hebt. En toen ging het over de ik ben die ik ben. Dat is God, hè, die zich daar bij die brandende braamstruik openbaart. En daardoor getrokken naar de Heer Jezus, naar de 7 ik ben uitspraken van Johannes 15... tot 19, meen ik. Of nee, het eindigt met 15, begin bij 6. Johannes 6 tot Johannes 15. En met kerst zeggen wij allemaal God met ons, Immanuel. Maar ik zeg sinds Pinkster God in ons. U bent verzegeld met de Heilige Geest der belofte. God woont in ons. Natuurlijk is hij bij ons. Maar hij is ook in ons. Onafscheidelijk. Dat is nieuw sinds Pinksteren. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wat een troost voor ons. Dan mag u weten dat de Heere bij u, in u is. Ook in alle geloofsbeproevingen, in alle aanvechtingen. Ook in je geloofsvertrouwen. Je eenvoudige vertrouwen op hem. En in je geloofsgehoorzaamheid. De Heere is er altijd. En op het roepen van de engel van de Heere is Abraham's reactie opnieuw, zie, hier ben ik. En de uitslag van die beproeving is dat Abraham Godvrezend is. Dat wil zeggen, hij is gehoorzaam aan God. Als je de Heere vreest, en een vrezen dat is niet bangmakerij, dat heeft te maken met eerbied voor een heilig God. Die ook je heiland is. Godvrezen betekent gehoorzamen. Abraham toont vertrouwen in God, waarbij de Heere zelf hem meer is dan alle gegeven beloften. Het is hem om de Heere zelf te doen. En niet om datgene wat hij beloofd heeft. Hoe belangrijk dat ook is. En toen moest ik denken aan onze toekomst. En er is ook een lied wat dat zegt. Als u de Heer Jezus kent, als u wederom geboren bent, als u de geest van God ontvangen heeft, dan komt u in de hemel. Dan hebt u een nieuwe natuur geschikt voor de hemel. De oude mens kan niet in de hemel komen. Maar als we in de hemel komen, dat is beloofd, dan gaat het niet om de hemel, de heerlijkheid op zich, maar zegt dat lied, daar zien wij Jezus. Het gaat om hem. En Abraham, hij staat het liefste wat hij heeft af in het vertrouwen dat God uitkomst zal geven. Geloven we dat nog? Dat de Heer uitkomst kan geven? Geloven we dat ook? In welke situatie we ook terechtkomen en onze levens zijn allemaal verschillend en onze achtergrond is verschil, maar we hebben allemaal een levensweg achter de rug. En voor ons, zolang de Heere geeft. En hoe zal het gaan? Over bergen en door dalen. Ja, overal is God. Ja, God is in mij, in ons. Maar kunnen we dat zingen met die korachieten in die versie, in die berijmde versie van Psalm 42? Als we zingen daar maar, de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen, kijk, daar hebben we het leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Denk aan Paulus en Silas met hun voeten in het blok. Zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart. Wat mij moog treffen. Tot de God mijns levens heffen. Dat is een geloofslied. Broeders en zusters, we kunnen vanavond allemaal een voorbeeld nemen aan Abraham. Want de geloofstest die hij doorstond, die was ontzettend moeilijk. Maar ook wij kunnen zeer geschokt zijn als er in ons leven onrechtvaardige dingen gebeuren. Onrecht is heel erg als je onrecht gedaan wordt. Maar ook wanneer we iets kwijtraken of dat we inderdaad afscheid moeten nemen van een dierbare en terecht. Wat kunnen we dan geschokt zijn? Wat kunnen er dan vragen zijn? Voor sommigen betekent dat het hun leven op zijn kop zet. En wat kunnen er aan vragen zijn als vrouw, man, kind, kleinkind, ouder of goede vriend of vriendin. Als we die moeten verliezen, als we die moeten afscheid nemen. We snappen soms niet dat de Heer op die tijd en op die wijze bepaalde problemen toelaat. Alhoewel onze problemen zijn vaak ook problemen die andere mensen ook hebben, maar toch. Ons geloof wordt getest, geproefd. De Heer doet dingen en hij laat dingen toe. Hij beproeft ons geloof, hij test ons vertrouwen en hij ziet uit naar onze gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. Zegt dat lied niet, nooit kan het geloof te veel verwachten. In het geloof handelen en leven. Gods vertrouwen. Abraham, hij doorstond een unieke proef. God vroeg hem zijn enige zoon, die hij lief had te offeren. Hij zou zijn zoon niet alleen verliezen, maar hij moest hem ook nog eigenhandig doden. En die opdracht, die druiste in tegen alles wat Abraham dan over God wist. Het paste niet in wat hij wist over Gods karakter. En er was ook geen enkele aanleiding in die kennis die hij over de Heere had, of in zijn ervaring met de Heere, dat wat een dergelijke vraag van God kon rechtvaardigen. Hij zal ontzettend vragen gehad hebben. We lezen daar niet van, maar dat zal. Maar hij geloofde de Heere rotsvast, dat de Heere geen vergissing beging. En dat hij zelfs in staat was, dat hebben we gelezen in Hebreeën 11, Isaac uit de dood op te wekken. Zijn vertrouwen in God was onwankelbaar. Zelfs op momenten dat hij niets van God snapte. En dat hij de moeilijkste geloofstest moest doorstaan die wij kunnen bedenken. Bij ons thuis, op het kleinste kamertje, dan weet u wat ik bedoel. Daar hangt een uitspraak van een Duitse zuster, genoemd moeder Basilea, ze overleed in 2001. En die heeft een aantal spreuken uitgegeven. En die ene die blijft dan, maar ja, die blijft altijd voorop. Die blijft maar hangen daar. En die laten we ook hangen. En die luidt: zeg tot God als u in moeilijkheden bent. Vader, ik begrijp u niet. Maar ik vertrouw u. En u bent reeds geholpen. Kijk, dan zijn we aan het goede adres. Heere, waarom dit? Waarom zus? Waarom zo? Waarom gebeurt dat niet? Waarom kan ik dit niet? We begrijpen niet alles, ja lang niet alles. Maar het gaat niet om begrijpen, het gaat om vertrouwen. En als het zaken zijn die daarop betrekking hebben, om geloofsgehoorzaamheid. O broeders en zussen, wat een voorbeeld voor ons, hier Abraham. Maar ook wat een troost voor ons. En bij ons heeft de Heer er ook altijd een bedoeling mee. Hij wil ons maken zoals de Heer Jezus. Hij zegt dat lied het niet 187 uit de bundel. Maak ons een beeld van u. Kent u de wijnstok en de ranken, dat snoeien? Dat gaat niet vanzelf. Maar dan komt de vrucht. Vrucht. De Zoon wil ons geloof zichtbaar maken. De Heer wil ons geloof zichtbaar maken om ons te vormen als een beeld. Om ons nog meer als een instrument te gebruiken. De Heer wil u allemaal gebruiken en mij. Ieder met de gaven en talenten die hij gekregen heeft. En het is geloofstaal hoor. En je moet het niet goedkoop gebruiken. Maar Romeinen zegt het. En het staat in Gods woord. En het is waar. Wij weten. Dat is belangrijk. Hoeveel keer staat dat woordje neer? Die twee woordjes in de Bijbel. Wij weten. Dat is heel belangrijk. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8 vers 28. De Heer vergist zich niet in wat hij vraagt, in wat hij beproeft. Ze zingen in deze wereld wel, we have the whole world in our hands. Nou geloof het maar niet. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Hij heeft de toekomst, zegt dat lied, omdat hij leeft. En dat we niet bang hoeven te zijn voor morgen. De Heere vergist zich niet. En dan volgen er opnieuw woorden van de engel van de Heere in de richting van Abraham. Dankbaarheid zal ongetwijfeld zijn hart hebben gevuld als daar de Heere zegt, doe de zoon geen kwaad. Dat de vervanging een ram in het struikgewas zit. We lezen niets over hoe Abraham zich daarbij voelt of hoe het in zijn hart is. En de ram wordt geofferd en hij vervangt Isaac. En dan wordt vervolgens aan die plaats een naam gegeven. De Heere zal erin voorzien. Een van de namen van de Heere, Yahweh Jireh. De Heere zal erin voorzien. En dan spreekt de engel van de Heere voor de tweede maal een belofte. Dat de belofte over Abrahams nageslacht, die worden na geloofsvertrouwen en gehoorzaamheid bevestigd en bekrachtigd. En de zegen zal komen, zowel voor Abraham en zijn nageslacht, als door Abraham en zijn nageslacht. Zowel voor Israël, zijn lichamelijk nageslacht, als ook, dat wordt vergeleken met het zand aan de oever van de zee, als het geestelijke nageslacht van Abraham. De gelovigen, de gemeente van de Heer Jezus Christus, de sterren des hemels. God houdt zich aan zijn gegeven woord. En gehoorzaamheid, broeders en zusters, werkt altijd zegen uit. Altijd. Zijn er dingen die de Heer in zijn woord u geopenbaard heeft en dat u nog niet gehoorzaam bent geweest of geworden? Dat kan zomaar. Gevaar van verkondigers of predikers is dat je denkt, je kent jezelf uiteraard, maar dat je denkt dat de mensen die voor je zijn, dat het allemaal wel oké is. Maar weet u, de Heer ziet ons hart aan. En hij weet hoe het is met ons geloofsvertrouwen, met onze geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzaamheid wordt altijd gezegend voor jezelf, voor je gezin, voor de gemeente. En dan zegt vers 18, en in uw nageslacht, heb u gezien dat dat met een hoofdletter staat? En in uw nageslacht, dat is de Heer Jezus Christus, het zaad van Abraham. Zullen alle volken van de aarde gezegend worden omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Wat een zegen, wat een belofte. Op beproefd geloof En we hebben natuurlijk al, ik heb het diverse keren aangehaald, we hebben gezien dat deze geschiedenis, dat die een belangrijke, diepere, maar ook een profetische betekenis heeft. Want kijk ook nog eens even naar de zoon Isaac. Naar zijn gewilligheid. En naar zijn gehoorzaamheid. Oh, het ligt er een taak voor de ouders. Kinderen op te voeden. Te leren luisteren. Te leren vertrouwen. Te leren gehoorzamen. En dat kan nooit in eigen kracht. Maar u hebt als kind van God, Gods geest ontvangen. Die daar een grote helper in wil zijn. Isaac, hij is in dit hoofdstuk een type van de Heer Jezus Christus. Hij is een voorafschaduwing van de gehoorzame Zoon van God. Die vrijwillig zich ten offer gaf. Zie, hier ben ik. Om uw wil te doen. Isaac, hij is een geweldig type van de Heer Jezus. Ten eerste in zijn geboorte. Hij was lang van tevoren beloofd. Hij werd lang en vurig verwacht. Hij werd op bovennatuurlijke wijze geboren. Uit de onvruchtbare, zegt het woord. Hij was de enige geboren zoon. De zoon van de belofte. En zijn naam werd reeds voor zijn geboorte bepaald. Weet u het nog? Isaac, hij die lacht. En ten tweede, in zijn offer was Isaac een type van de Heer Jezus Christus. De vader offerde zijn enige zoon. En Isaac was, evenals de Heer Jezus, gehoorzaam tot de dood. En Isaac droeg, evenals de Heer Jezus, het hout naar de plaats van het brandoffer. En werd, evenals de Heer Jezus, op het hout gelegd. En ten derde, in zijn opstanding uit de doden, is Isaac een type van Christus. Want Isaac werd bij gelijkenis, evenals de Heer Jezus, zegt de Hebreeën, uit de doden opgewekt. Isaac als een type van de Heer Jezus in geboorte, in offer en in opstaan uit de doden. Hij mocht vrij uitgaan. Maar we weten het, toen de Heer Jezus als een offer werd gespijkerd op het vloekhout. Toen klonk daar geen stem uit de hemel. De Heer Jezus moest het zelf roepen aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet u waarom? Hij deed het om de vreugde die voor hem lag. Omdat hij u, jou en mij bij zich wilde hebben. En een mens kon voor geen mens voldoen. Ja, één mens. De volkomen mens. God die mens is geworden. Die geen zondige natuur heeft gehad. Het is heel bijzonder als je nadenkt over het leven van de Heer Jezus. Verwekt door de Heilige Geest. Kom misschien nog eens een keer. Bij hem was er geen stem. Hij werd niet gespaard. Hij werd geslacht om ons zonde te verzoenen. Om ons vrij te kopen. Om ons eeuwig leven te geven. Geloofsbeproeving. Geloofsvertrouwen. Geloofsgehoorzaamheid. Geloof in God de Vader. Geloof in God de Zoon. En geloof in God de Heilige Geest. Broeders en zusters, wat is het ons eigenlijk waard? Wat is het ons persoonlijk waard als dat geloof op de proef wordt gesteld? Wat is het in onze gezinnen waard als dat geloof op de proef wordt gesteld? Wat is het ook in de gemeenten waard als dat geloof op de proef wordt gesteld? Weet u, er is een lied ook uit de bundel van Johannes de Heer, ik meen 133. Dat zegt: hij, mag ook gerust zij neerzetten, die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, die smaakt een vreugde die nimmer verdooft. En daarom, laten we elkaar oproepen en aanvuren en aanmoedigen. Zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. De Heere zegene u en mij. Amen.